Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst, u hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat proponent Westerink uit Rotterdam voor. En vandaag doen we voorbeden voor onze zendingsmedewerkers. Christof en Marian zijn nu uitgenodigd voor een bruiloft in hun wijk. We bidden dat dit tot nieuwe en gezegende contacten mag leiden. En de handbewerkingscursus is gestart met 9 studenten. We danken God en bidden voor een succesvolle cursus. We bidden ook voor Christof en Marian als ze samen hun weg proberen te vinden in het dagelijkse leven. Cora en Steven danken dat ze na een geweldige reis door het land veilig zijn aangekomen en ook weer zijn thuisgekomen. We bidden voor de Bijbelverspreiding in Nigeria en voor Bijbelvertaling. Er zijn nog ongeveer 220 vertalingen nodig. We bidden voor voortgang en verspreiding van de audiobijbel en voor de voorbereidingen voor de school. Björn en Marlies hebben eindelijk de werkvergunning gekregen en ze zijn er heel erg blij en dankbaar voor. Hier zijn ze meer dan een half jaar mee bezig geweest. We bidden voor Gods nabijheid in de omstandigheden die ze nu ervaren. Een uitgebreide versie van deze gebedspunten is terug te lezen op de website. De eerste collecte vanmiddag is voor de medische zending en de tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. We herinneren u er nog aan dat de laatste van de psalm van de dienst mag worden gezongen. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het zingen van lied 451, 1, 2 en 3 uit Weerklank. Leer ons uit geloof te leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze middag alleen in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. En die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, dan gaan we luisteren naar Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Een loflied op onze God, zo ook aan het begin van deze dienst. We luisteren naar Psalm 34, het tweede vers. We mogen vanmiddag ons geloof belijden en dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord op de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 47, het eerste vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt. Onze God, u vreugd, wees de saam verheugd. Psalm 47, vers 1 zingen we in antwoord op de geloofsbelijdenis. En wij belijden vanmiddag met hart en mond te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, en die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar hij is op de derde dag weer opgestaan van de doden, en opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij weer zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zullen we hier in de kerk en thuis gaan bidden om een gezegende dienst? Zullen we bidden? Heere, zo mogen wij in de stilte van deze middag, op deze prachtige zomerse dag, opnieuw hier in uw huis zijn, opnieuw verbonden zijn met de dienst vanuit huis. En mochten wij het elkaar toezingen met ons hart. Kom, maak God met mij groot. En dat mogen we ook vanmiddag doen. U groot maken. U prijzen, u loven. En ook al kunnen we dat grotendeels in deze dienst niet met de stem doen, Heere. Het feit dat we hier zijn, het feit dat we thuis ingeschakeld hebben, is ook een belijdenis. Een belijdenis, Heere, dat we het van u verwachten in ons leven. Een belijdenis dat we, ja, dat u de God bent die wij mogen eren en loven. De God die al onze lof waard is. En Heere, wij bidden u dan ook voor deze dienst vanmiddag. Geef ons een gezegende dienst. Heere, dat we het woord dat we mogen openen. Dat dat woorden zijn die ons hart en leven mogen raken. Woorden die ons niet voorbij gaan, maar die binnenkomen. En Heere, leer ons dan u lief te hebben. U hoger te achten dan alles wat er in deze wereld is. En dat we zo vanmiddag de blik op u, Heere Jezus, mogen richten. En Heere, wek zo het verlangen in ons leven om u te dienen. Ook als we nog een vreemde voor u zijn. Als we u niet kennen door het geloof, Heere Jezus Christus, wil dat dan veranderen in ons leven. Kom dan in ons leven. En stort uw genade uit. Zodat we nieuwe mensen worden. Maar geef het ook weer opnieuw als we u kennen door het geloof, Heere. Dat we opnieuw aangespoord mogen worden. Om de wereld niet lief te hebben, maar om u lief te hebben. Want Heer, uiteindelijk ligt daarin alleen de zegen. Want wie van u is, die leeft tot in eeuwigheid. Heer, geef ons zo uw geest deze middag. Open ons hart en leven voor uw woorden. En geef ons een gezegende dienst. En dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw nooit volprezen naam. Kom zo in ons midden. Dat bidden wij. Niet omdat we dat verdienen, maar we bidden het in Jezus' naam. Amen. We lezen vanochtend vanmiddag een gedeelte uit 1 Johannes 2, de versen 12 tot en met 17. 1 Johannes 2, de versen 12 tot en met 17. Ik ben al enige tijd geleden begonnen met een prekenserie over 1 Johannes. En ik werk dat boek zo door vanaf het begin. En iedere keer neem ik een stuk uit. En nu ben ik aanbeland dus bij de versen 12 tot en met 17. En wij focussen voornamelijk op de opdracht van Jezus, of van Johannes. Maar eigenlijk de opdracht van Jezus om de wereld niet lief te hebben. En we beginnen te lezen vanaf vers 12. En dan luidt het woord van God als volgt. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord voor deze middag. Nou, zoals ik net zei, staan we dus in bijzonder stil bij die opdracht uit vers 15 om de wereld niet lief te hebben. En willen we kijken wat dat nou precies betekent voor ons leven. En in de preek zal ik allereerst stilstaan bij wat het nou precies betekent, dat woordje wereld. Tweede zal ik stilstaan bij wat er nou precies in die wereld is. Dat sluit aan bij het 16e vers. En uiteindelijk staan we stil bij waarom je niet in die wereld moet opgaan. Waarom je die wereld niet moet liefhebben. En dat sluit aan dus bij het 17e vers. En zo ga ik die drie versen langs. De versen 12 tot met 14, daarbij sta ik vanmiddag niet echt stil. Misschien is het goed om er iets even over te zeggen, want ik kan me voorstellen dat dat wat vreemde versen zijn als je die zo leest. Eigenlijk zijn er drie groepen worden aangesproken, maar wordt dat ook nog eens een keer herhaald. Nu is er allerlei discussie over wat die groepen nou precies zijn. Zijn dat een soort van standen in het geestelijk leven, om het zo te zeggen? Een soort van gelovigen die nog maar in de kinderschoenen staan en gelovigen die wat verder gevorderd zijn en zeg maar de gevorderde gelovigen? Of zijn het echte leeftijdsgroepen? Hoe dan ook, de kinderen die aangesproken worden, dat zijn we eigenlijk allemaal. Want die term kinderen gebruikt Johannes vaker en dan gaat het eigenlijk ook over alle mensen aan wie hij schrijft. En hij zegt dus eigenlijk tegen de gemeente, jullie kennen de Heer Jezus Christus. Jullie zijn vergeven, jullie strijden tegen de Satan. Dat is eigenlijk de staat van die gelovigen. Ze zijn vergeven, ze geloven. Maar tegelijk, en dan komen wij bij die versen 5 tot en met 17, gaat Johannes vervolgens van een bevestiging over, ja het is zo, naar een waarschuwing. Naar dus dat niet liefhebben van de wereld. Want blijkbaar zijn we daar dus ook gevoelig voor. Ook als gelovigen. Ook als je de Heer Jezus kent. Wij gaan zingen in voorbereiding op de verkondiging uit Psalm 17. En wij zingen daarvan het 7e vers. We zien dus in dit gedeelte een hele duidelijke tegenstelling tussen het geloven in God en de wereld. Nou, dat komt soms ook in de psalmen terug, waarin ook in vers 7 van psalm 17. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun hel goed achten, geen deel dan in het leven wachten en maken van de buik hun God. Verlos ons van degene die het van het nu en het hier verwachten en niet van God. En daar gaat dit vers eigenlijk over. We zingen in voorbereiding op de verkondiging vers 7 van psalm 17. Thank you. Na de verkondiging luisteren we naar Psalm 4, het vierde vers. Die prachtige psalm, dat prachtige avondlied. En daar zingt de dichter: Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven bij koren en most, dat is drank. Dus bij voedsel en drank, wel lustig leven in hun overvloed verblijdt. En in de preek zal het er ook over gaan hoe het dienen van God zoveel meer vreugde geeft, zoveel diepere vreugde geeft dan het leven naar de wereld, dan leven uit de begeerte. En nou ja, dat is eigenlijk een soort van binnenpretje van de gelovigen, om het zo te zeggen, waarover we mogen zingen naar de verkondiging. We zingen Psalm 4, het vierde vers na de preek. Gemeente van Jezus Christus hier in de kerk en thuis. We staan vanmiddag stil bij een belangrijk gebod. Heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. Dat is een gebod dat is natuurlijk negatief geformuleerd. Heb de wereld niet lief. Maar ik hoop ook, juist vanmiddag, dat we juist ook mogen kijken, en dat zal ook tegen het einde van de preek ook juist weer naar voren komen, hoe we juist God moeten liefhebben, de Heer Jezus moeten liefhebben. Hoe Hij de diepste vreugde en het diepste verlangen van ons leven moet zijn, kan zijn. En tegelijk, we hebben dit gebod. Een gebod wat we, denk ik, ons allemaal ter harte moeten nemen. En wat niet alleen maar iets was voor toen, in de tijd dat de brief geschreven werd. Maar ook voor ons, juist even levendig, even actueel. En ik hoop zo dat we zo ook mogen luisteren. En dat we ook naar onszelf mogen kijken vanmiddag. Hoe sta ik erin? Wat speelt er in mijn leven? Misschien wat speelt er wel in mijn hart? Ja, dat we eerlijk ook mogen zijn tegenover God, tegenover elkaar. Allereerst dus dat zinnetje: heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. En het is goed om wat misverstanden te voorkomen dat we eerst kijken naar wat dat zinnetje nou precies betekent. Wat betekenen nou die woorden: heb de wereld niet lief? Nou, ten eerste betekent het niet dat we de mensen in de wereld niet lief zouden moeten hebben. God roept ons, iedereen, lief te hebben. Gelovig, ongelovig, wie dan ook. Ook al zijn mensen misschien nog zo ver, staan ze van God af. We worden geroepen om onze naaste lief te hebben. En in die zin is het dus ook geen oproepen om onszelf op te sluiten in onze eigen kring. En daar hebben we het dan fijn en goed met elkaar. En die wereld daarbuiten, ja, die laten we gewoon een beetje aan ons voorbij gaan. Dat is ook een gevaar. Dus dat betekent het in de eerste plaats niet. In de tweede plaats betekent het ook niet dat we de schepping niet lief moeten hebben. En dat is heel belangrijk om die twee vanmiddag even te onderscheiden. Wij spreken vaak over de wereld in het dagelijks taalgebruik. Denk ik meer in de zin van de schepping, de aarde. Als een neutrale term. Onze wereldbol. Nou, wij mogen God dankbaar zijn voor die aarde, voor die schepping. En er is heel veel in de wereld waarvoor we de Heere God kunnen en mogen danken. Heel veel wat we ontvangen. Er is ook heel veel goeds in de schepping, ook na de zondeval, overgebleven. En daarbij, we moeten die wereld ook lief hebben, die schepping, door er goed voor te zorgen. Dat woord wereld, dat heeft een hele specifieke betekenis in het Nieuw Testament vaak, hoewel het ook daar verschillend wordt gebruikt. Maar ook zeker bij Johannes heeft het een hele specifieke betekenis. Want de wereld is bij Johannes alles dat wat tegen God is. Alles wat opstaat tegen God. De wereld is bij Johannes de plek van de zonde, waar de zonde regeert. De plek waar de Satan de scepter zwaait. De wereld is dus de plek van allerlei anti-goddelijke machten. En in die zin moeten we de wereld opvatten. En dat is best wel een beetje lastig, want dat klinkt ook wel weer heel vaag en abstract. Want je kan het dan niet altijd direct zo aanwijzen, als een plekje op de kaart, om het zo te zeggen. Maar we zien het terug in hoe mensen soms leven, in de dingen die mensen doen. We zien het terug daar waar God niet gediend wordt, maar waar mensen zichzelf dienen. Nou, het is die wereld die wij niet lief moeten hebben, zegt Johannes. Nou, om te laten zien dat dat iets is wat heel diep ook in het Nieuwe Testament zit, wil ik nu 4 Bijbelteksten aanhalen waarin die wereld ook genoemd wordt. Je zou die moeiteloos kunnen aanvullen met nog een paar teksten, maar ik noem er vanmiddag even 4. In Johannes 15, vers 18, zegt Jezus tegen zijn discipelen: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. De wereld haat dus blijkbaar Jezus, haat dus blijkbaar God. Heeft God niet lief, maar laat God links liggen. Dan naar Paulus in Galaten 1 vers 4, waar hij spreekt over Jezus. En dan zegt hij, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Dus de tegenwoordige slechte wereld, dat is dat die wereld die bezet gebied is van de kwade machten. Ook Jacobus spreekt erover. Jacobus 4 vers 4 klinkt een vermaning. Daar schrijft hij: overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. De laatste tekst die ik aanhaal is 2 Petrus 1. Vers 4, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Nou, u ziet wel, als u dat soort teksten even op een rijtje zet, wereld en God, dat is tegengesteld, dat zijn twee tegengestelde machten, en die kunnen dus niet samengaan. En dat zie je ook bij Johannes terug. Johannes is een man van de scherpte. Het is het een of het ander. Er is eigenlijk geen middenweg. Of je dient God, of je bent een slaaf van de wereld. De wereld is dus eigenlijk een gevaarlijke plek die je moet ontvluchten, omdat het je schade kan doen. Schade kan doen. God zegt dat niet om ons te plagen, om ons dwars te zitten, maar juist omdat hij weet hoeveel schade de wereld ook kan doen in je leven. Wat heb je eraan, zegt Jezus, al zou je de hele wereld winnen en je leidt schade aan je ziel. Een belangrijke opdracht dus, maar ook wel een hele moeilijke opdracht. Het niet liefhebben van de wereld. Want het luistert ook wel weer nauw. Wanneer heb je de wereld dan precies lief? En wanneer niet? En je bent je er ook niet altijd bewust van wat je precies nou eigenlijk aan het doen bent. Je bent ook niet altijd bewust van de invloeden die in je leven komen. Nu moeten we ook wel een beetje voorzichtig zijn soms met dingen soms heel snel af te doen als werelds. Soms zie je dat ook nog wel eens in kerkelijke kring, dat het kringetje wel heel nauw wordt getrokken. Dat bijna niks meer door de beugel kan. En soms zijn dingen ook wat meer cultuurbepaald. Dingen die men soms vroeger werelds vond, die vinden wij heel normaal. Denk even aan zoiets kleins en simpels als autorijden op zondag. Ik denk dat heel veel christenen daar zeg maar 50, 60 jaar geleden nog best veel moeite mee hadden. Terwijl denk ik nu weinig christenen daar nog echt moeite mee hebben. En toch de oproep staat. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat er misschien wel zelden zo weinig aandacht is geweest voor dit gebod als in onze tijd, als in ons westers christendom. Zo weinig aandacht voor de vreemdelingschap. Het niet leven met de wereld. En eigenlijk, ik zat er zo wat over na te denken, is dat toch best wel heel vreemd. Omdat, ja, onze wereld, het Westen, is er nou niet per se christelijker op geworden, om het zo even te zeggen. En toch, je hoort er geen eens zoveel over. Ik zat zo na te denken, dus waar dat nou precies door komt. Nou, misschien zomaar een paar redenen, daar is natuurlijk vaak niet één grote reden voor. Zo'n wat gedachten. Misschien is dat omdat we als christenen van de 21ste eeuw toch ook wel vrij positief denken over de wereld. Misschien niet zo snel het gevaar zien, maar eerder de kansen en de mogelijkheden. En ach ja, we zijn natuurlijk ook meer in aanraking gekomen met mensen die niet geloven. En ja, dat zijn ook niet allemaal vreselijke mensen. Dat kunnen hele goede mensen zijn, mensen die heel veel goeds doen. Misschien is het ook wel soms een geest dat we elkaar liever wat vrijlaten als mensen, gelovig, ongelovig. Leven en laten leven, zeggen we dan, ook in de kerk. En inderdaad, ook in de kerk is er christelijke vrijheid. Er zijn dingen waar je met een goed geweten onderling over kan verschillen. Maar het zou misschien ook soms wel eens een teken kunnen zijn van ons postmoderne relativisme. We leven in een postmoderne tijd waarin de waarheid er eigenlijk niet meer zo toe doet. En waarin we eigenlijk heel wat dingen wegredeneren. En dat gaat ook ons niet voorbij. We zijn allemaal gestempeld door onze tijd. En dat we eigenlijk allemaal dingen denken, ach ja, wat maakt het ook uit. Kon men vroeger in onze ogen misschien wel eens te veel druk maken over allerlei dingen. Nu dreigt misschien wel eens het gevaar dat we ons misschien bijna nergens druk meer over maken. Zolang ik maar mijn ding kan doen en kan geloven en leven. Misschien is het ook wel dat we eerder bang zijn om als wereldvreemd te worden aangezien. Ik denk dat je dat misschien ook wel herkent, dat jij dat herkent. Dat je eerder het ongemak voelt om christen te zijn in deze tijd. Want zeker als je voor je mening nog een beetje uitkomt, dan word je toch ook wel als een vreemde eend in de bijt beschouwd. En, ach ja, mensen zijn niet direct vijandig, maar toch, je voelt misschien wel het ongemak om wereldvreemd te zijn. Terwijl ik toch zou zeggen dat uiteindelijk dat niet de doorslag zou moeten geven, maar Gods eer. Wat vraagt God van ons? Dat brengt bij het laatste wat ik wilde noemen, het gezag van de Bijbel. En het besef van de heiligheid van God. Dat God van ons vraagt om heilig te leven. Omdat Hij heilig is. En gemeente, dat vraagt ook om radicaliteit, om scherpte. Ik hoorde eens een evangelist spreken die een heel aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt. Dat was op een conferentie en hij hield een verhaal over zijn tijd in het buitenland en wat hij daar geleerd heeft. En toen vroeg iemand aan het einde van die workshop, wat kunnen wij nou leren van de christenen daar zo waar u gewerkt heeft? En toen zei hij direct, niet bij alles zeggen, ja maar, als het over de Bijbel gaat. Hij zegt, ik heb het gevoel, toen ik terugkwam, dat christenen heel vaak hier zeggen, ja maar. Ja, het staat er wel, maar, en dan komen er heel wat redenen. En dan wordt het soms zo afgezwakt, en zo een beetje gemasseerd, dat het uiteindelijk weinig kracht meer heeft. Nou gemeente, die wereld, die zit niet alleen maar buiten ons. Dat is niet zeg maar zomaar de buitenboze wereld. Maar die wereld zit ook heel dichtbij. Die zit in de kerk, die zit in je hart. En die komt ook dichterbij, meer dan ooit. Eén druk op de knop van de televisie en je zit al midden in de wereld. Hoef je ook maar een paar tikken op je smartphone te doen. En je zit al midden in de wereld, meer dan voorheen. Krijgen wij dingen op ons netvlies, horen we dingen. En natuurlijk gaat het niet om dat alles wat we daarop zien en horen, dat verkeerd is. Maar die wereld, die is wel heel dichtbij gekomen. En dat vraagt om een bewuste keuze. Dat vraagt om een bewust leven in deze tijd, misschien wel meer dan ooit. Als het dan zo is dat God en wereld zo tegengesteld zijn, dan kunnen we niet van twee walletjes eten. En daarom zegt Johannes eigenlijk tegen ons, kies dan wie je dienen zult. Nogmaals, er is geen tussenweg. Nee, het is van tweeën één. Ja, ben je het eigendom van Jezus geworden? Dat is de vraag. Heeft de Heere God je bevrijd uit die macht van de wereld, uit de macht van de zonde, uit de macht van de Satan? Ben je wedergeboren tot een levende hoop? En heb je het diepste van je leven in Jezus gevonden? Is Hij je alles geworden? Is Hij je genade geworden? Ja, de Heere roept u, roept jou. Ook vanmiddag, dien mij. Dat brengt ons bij het tweede, want waar wordt die begeerte, waar wordt die wereld nou precies zichtbaar? Waar herken je die wereld aan? Nou, daar zegt Johannes ook wat over in vers 16, namelijk, hij zegt, die wereld herken je in de begeerten. De begeerten, dat zijn je verlangens. Nou, verlangens die hoeven niet per se verkeerd te zijn, want er zijn ook goede verlangens. Maar begeerten zijn die verlangens die opkomen uit de zonde, zou je kunnen zeggen. Die opkomen uit die wereld. En die wereld, ja, die kan je soms ook omarmen in je hart. Want het gaat niet alleen maar over de wereld dus buiten ons, maar juist ook over ons hart, hoe die in die wereld zit. En die twee, die wereld en dat hart van ons, die werken op elkaar in. Dat is een soort van wisselwerking. En gemeente, soms vinden we het misschien ook wel fijn om die begeerte te doen. En laten we dat ook maar eerlijk zeggen. Om eerlijk te zijn vanmiddag. Het is niet zo als je gelooft dat je, dat je daar nooit meer een verlangen naar heeft, naar hebt. En zoals jongens en meisjes, bijvoorbeeld, als je misschien wel eens boos bent. Hè, je vader of je moeder heeft een opdracht gegeven. Bijvoorbeeld dat je je kamer moet gaan opruimen omdat je een enorme puinhoop van gemaakt hebt. En je was al een beetje chagrijnig en dan komt die opdracht en dan word je boos. Ja, dan wil je dat niet en dan stamp je met je voeten en dan scheld je wat en dan sla je misschien met een deur of je gaat naar je kamer toe. En dan ben je boos. Boos dat dat moet. Boos omdat je vader of moeder dat heeft gezegd. Maar als je heel eerlijk bent, als je heel eerlijk bent, dan vind je het eigenlijk misschien ook wel eens fijn om eens even lekker boos te kunnen zijn. Dat zeg je natuurlijk niet, maar dat merk je wel bij jezelf. Tegelijk weet je ook wel, ja, het is misschien niet goed wat ik doe. Nou, begeerte. Zo kunnen begeerten in ons zitten. Nou, er worden dus 3 begeerten specifiek genoemd. Ik wil niet zeggen dat dit een volledige lijst is. Maar Johannes, die noemt er 3. De begeerte van het vlees, de begeerte van het oog en de hoogheid van het leven. Nou, die begeerte van het vlees, daar wordt wat verschillend over gedacht door uitleggers. Sommigen zeggen, ja, dat is je zondige, gevallen, menselijke natuur. Dat is het vlees, zoals Paulus daar ook over spreekt, hè? Vlees dat tegenover geest staat. Nou, het vlees, dat is de zonde. Dat zijn die begeerten die leven in ons hart. Andere uitleggers, die zien hier in het bijzonder seksuele zonde in. Nou, ik ga voor die eerste uitleg vanmiddag, maar ik geef het voor beter. Tweede is het begeerte van het oog. Dat is alles wat ons aanzet tot begeerte. Want weet u, begeren begint vaak bij zien. Denk aan Eva, die als de duivel in de vorm van een slang tot haar komt, kijkt naar die boom van goed en kwaad en ziet dat de vrucht goed is. Dat die vrucht eigenlijk heel, heel mooi is. En er komt iets op in haar hart. Iets van een verlangen naar die vrucht. En ze eet ervan. Of denk aan de vrouw van Potifar. Die Jozef ziet. Jozef, een knappe man. En ze begeert hem. Of denk aan David die op het dak van zijn paleis is. En zijn oog valt op die vrouw Batseba die daar aan het baden is. Elders op het dak. En dan ontstaat er iets in zijn hart. De oog is de poort van het begeren. Door het oog komt heel veel binnen. Ik had het even over seksualiteit, gemeente. Als we daaraan denken, ook over de macht die dat over een mensenleven kan hebben, hoeveel invloed dat heeft, dan denk ik even aan pornografie. Door de beelden wordt je begeerte opgewekt, wordt je lust opgewekt. En op een gegeven moment wordt dat dan een soort van cirkel waar je niet meer uitkomt. Maar het begint bij het zien en dat wekt het begeren. Als je de cijfers daarover moet geloven, over pornografie, over verslaving, dan zijn ze schrikbarend. Voornamelijk onder mannen, maar ook in toenemende mate onder vrouwen. Nou, en weet uit allerlei verhalen dat dat de christelijke gemeente absoluut niet voorbij gaat. Misschien zijn hier wel mensen die ermee worstelen. Zoek iemand op, misschien die je kan helpen als je het in het verborgene doet. Het oog kan ook de begeerte wekken op iets anders, op het gebied van rijkdom. Doordat je ziet wat iemand anders heeft. Ja, oké, op zich nog niet zo verkeerd als je kijkt naar wat iemand anders heeft. En nou ja, je kan een huis nog mooi vinden en een auto nog mooi vinden. Maar het kan zomaar overslaan in jaloezie, in het begeren, in het willen bezitten. Ook dat willen hebben. Nou, zo zouden er nog veel meer voorbeelden te noemen zijn. De hoogheid van het leven, dat betekent zoiets als het pronken. Het pronken met rijkdom, met status. Want hoewel je dat misschien niet zo direct in die woorden leest, in het Grieks wordt een woord gebruikt, wat vaak ook gebruikt wordt voor het pronken met bezit. En daarom zeggen ook veel uitleggers, ja, het gaat hier dus over het pronken met je rijkdom, met je status. Iemand laat zich voorstaan op wie je bent geworden. En die hoogmoed, die kan ook zomaar je leven binnensluipen. En dan ook wel heel subtiel. Want gemeente, het gaat dan vaak in de vergelijking met andere mensen. Wij hoeven niet de meest rijke of succesvolle mensen te zijn om ons toch te vergelijken met andere mensen en ons beter te voelen. Misschien wel met die zus. Dat je denkt, ja, ik heb uiteindelijk toch, als ik eerlijk gezegd, toch wel beter voor elkaar dan haar. Ze heeft er ook niet veel van gemaakt. Of die broer. Ja, ik heb toch wel wat meer bezit. Ik heb toch wel wat verder geschopt in het leven. En gemeente, als ik dit zo zeg en opschrijf in de voorbereiding, dan denk ik, ja, logisch, iedereen, niemand vindt dat goed. Maar dat soort begeerten, die kunnen zomaar op een onbewaakt moment in je hart opkomen, die gedachten. Die toch iets beter voelen dan een ander. Die toch laten voorstaan op wat jij hebt bereikt. Nou, zomaar wat begeerten die Johannes opschrijft, die heel diep in ons hart kunnen zitten en die ook zomaar weer aangewakkerd kunnen worden. En we zouden nog veel meer begeertes kunnen noemen met elkaar. Maar het kenmerk van begeerte is dat ze je verder bij God vandaan brengen dan dat ze je naar God toe brengen. Paulus schrijft in Romeinen 12, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Dat je precies past in de mal van deze wereld. In wat je wil, in wat je verlangt. Ja, je kan in de kerk zitten en toch in heel wat dingen wereldgelijkvormig zijn. En misschien zijn we dat ook wel eens meer dan we willen weten, ook als kerk. Ook als christelijke gemeente. Zomaar even een paar dingen te noemen. Hoe ga je om met daten, met seksualiteit? Als ik de verhalen moet geloven die ik om me heen hoor, ook van andere predikanten, dan zit er heel vaak eigenlijk niet meer zoveel verschil tussen de wereld en de kerk, ook als het aangaat op seksualiteit. In de verkeringstijd. En er wordt ook over gesproken, alsof het de normaalste zaak van de wereld is om seks te hebben voor het huwelijk. Of hoe ga je om met series, met films? Netflix, Videoland, Amazon, wat is er allemaal wel niet te zien? En nu gaat het me niet om dat er geen goede series zijn of goede films kunnen zijn, maar ja, kijken we nog met onderscheid? Durven we nog kritisch te zijn op wat we kijken? En soms zie je daartoe ook wel een beetje de omgekeerde wereld in de kerk ontstaan. Een tijdje geleden sprak ik iemand die vertelde over over haar gemeente, ter rechterzijde van onze kerk, om het zo maar even te zeggen. En er werd enorm moeilijk gedaan over de meest kleine dingen. Maar zegt ze, iedereen kijkt kritiekloos Netflix. Lastig doen over kleine dingen die tot het grootste worden gemaakt en verder eigenlijk je gang gaan. Nou, gemeente, dat hoeft alleen niet in een andere kerk te zijn, dat kan ook bij ons. Kan je verantwoorden tegenover de Heere God wat je allemaal kijkt? En je muziek, wat luister je daarin? Welke teksten komen je daar binnen? Nu weet ik wel, heel veel jongeren zeggen ook, ja, ik luister eigenlijk helemaal niet naar die teksten. Nou, dat kan misschien zo wezen, maar via die teksten komt toch wel een heel hoop binnen. En je merkt dan ook op catechisatie, dat heel veel jongeren eigenlijk helemaal niet zoveel anders denken dan mensen buiten de kerk. Helaas. Nou, als u ouder bent, hoe gaat u om met uw carrière? Streven we ook zo naar carrière, naar het beter worden in deze wereld? Gaan we zo in ons eigen leventje op en trekken we niks van een ander aan? En hoe gaan we met onze vrije tijd om? Natuurlijk, het is goed om vrije tijd te hebben, om tijden van rust te hebben. Dat heeft ieder mens nodig, keihard nodig. Maar als we het alleen maar weg amuseren, is dat wat God van ons vraagt? Maar zomaar wat dingen. Uiteindelijk, gemeente, redden we het niet met die begeerte. En dat is het laatste. Want waarom? Waarom moeten we de wereld niet lief hebben? Nou, daarover zegt Johannes ook wat in het 17e vers. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Johannes zegt uiteindelijk leegte. Iets maar voor een tijdje, voor een moment, voor het ogenblik. Want je leven is gezien op de eeuwigheid maar zo'n stukje. Stelt niets voor. En zo is het ook met die begeerte. Die gaan uiteindelijk voorbij. En of die wereld nou voorbij gaat voordat wij zullen sterven, of dat er een moment komt dat je sterft, ook dan gaat de wereld met haar begeerte voor jou, voor u voorbij. En die zullen uiteindelijk verdwijnen. En dat genot is slechts tijdelijk. En daarmee zegt Johannes het eigenlijk even in perspectief. Want hij zegt, waarom zou je nou die wereld lief hebben, die wereld zoeken, die uiteindelijk niets blijkt te zijn dan leegte, dan armoede. Die begeerte zich even bevrediging voor het moment, maar in het aangezicht van de eeuwigheid stelt het niets voor. En dat is eigenlijk ook hoe de zonde en hoe die begeerte je ook in de luren legt. Want ze geven de indruk, ja, als ik dat nou maar doe, dan vind ik vreugde, dan vind ik geluk, dan vind ik vervulling in mijn leven. Ze houdt u eigenlijk voor de gek. Maar later blijken ze van nul en geenerlei waarde te zijn geweest. Ja, en als wij opgaan in die wereld, Jezus links laten liggen, meent u dan, is er ook die ernstige kant dat uiteindelijk de wereld ten onder gaat. En wij met die wereld, dan zitten we op een doodlopend spoor. En daarmee gaat het dus over als u volhardt. Niet over als je gelooft en het eigendom van Jezus bent, dat tegen je wil ook allemaal van die begeerten nog in je leven opkomen. Die blijven ook als je christen bent, maar als je volhardt. In het dienen van die wereld. Maar, zegt Johannes, wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. En daarachter ligt weer het verlangen om de wil van God te doen. Dus het gaat er eigenlijk allemaal maar om wat je nou precies verlangt. Als je het eigendom bent van Jezus, dan verlang je er als het goed is naar om te doen wat Hij van je vraagt. Als je Hem lief hebt, dan wil je Hem dienen met je leven. Ja, en als je Jezus kent, gemeente, als je Hem kent en de diepe vreugde en blijdschap die dat geeft, dan kan je heel veel missen van die wereld, heel veel missen van die begeerte. Dan verliezen die uiteindelijk hun bekoring. Ja, want echt dienen van God is iets geweldigs, iets moois. Er gaat niets boven dienen van God. Er gaat niets boven de liefde die Hij geeft, boven de vreugde die Hij geeft. Jezus maakt je rijker dan wat dan ook in deze wereld. Jezus maakt je gelukkiger dan wat in deze wereld ook. En ik zeg tegen u, tegen jou, tegen mezelf, zoek je rijkdom in Jezus. Jongeren hier vanmiddag, zoek je rijkdom in Jezus. Want het komt er ook al wel niet op je netvlies allemaal. Dat krijg je veel voor je kiezen, ook wat dat betreft. Wat mensen je allemaal eigenlijk toeroepen, toeschreeuwen over, hier vind je het geluk en daar vind je het geluk. Je vindt het geluk als je je eigen hart volgt. Je vindt het geluk als je dit doet of dat doet. Nou, trap er niet in. Het lijkt zo geweldig. Uiteindelijk, ja, is het niets. Laat je niet meenemen, maar leg je hand in de leven van je, in het leg je leven in de handen van Jezus. En ga naar Hem toe. En zeg, Heer Jezus, ik wil U dienen. Want nergens anders kan ik naartoe dan naar U. Nou, het is dan ook mooi dat je iedere keer jongeren ook ziet belijdenis doen. Ook in de achterliggende periode weer mensen die heel bewust kiezen om Jezus te dienen en niet de wereld. Bewuster dan veel mensen vroeger belijdenis deden. Want het is mooi om te zien dat jongeren dat zo bewust doen. Het geldt voor ons allemaal, zoek je vreugde in Jezus. Alleen in Hem vinden we de diepste vervulling van ons leven. In Hem vinden we de vreugde. Alleen in Hem vinden we de rust, zoals de bekende kerkvader Augustinus het zei. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Ja, waarom wordt het pas rustig als we de rust vinden in God? Nou, zegt Augustinus, omdat U ons tot U geschapen heeft. Ons leven, die is, zou je zo kunnen zeggen, aangelegd op God. En zolang je God niet hebt, mis je de rust in je leven. Augustinus, die uitgebreid in de begeerte van deze wereld had geleefd. Hij was opgegaan in seksuele losbandigheid, in dronkenschap. En hij raakte op een gegeven moment geïnteresseerd, onder andere door Ambrosius, een andere bekende kerkvader in het christelijk geloof. En er volgde een lange zoektocht. En hij beschrijft het moment van zijn bekering, toen hij ergens alleen was in een tuin. En hij hoorde opeens een kinderstem zingen. Tolle lege, tolle lege. Dat is Latijn, neem en lees. Neem en lees. Hij had toevallig een Bijbel daar liggen. En hij ging zitten, hij sloeg zijn Bijbel open. En hij kwam uit bij Romeinen 13. Waar we lezen, laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, of in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken. Nou, het waren die woorden, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. Waardoor Augustinus veranderde. De evangelie bij hem binnenkwam tot hem doordrong. Bekleed je met de Heer Jezus Christus. Zoals je je kleren aantrekt. Trek de Heer Jezus aan. En dat is als je Jezus leert kennen, maar ik zou eigenlijk ook zeggen, dat is ook iets van het dagelijks leven met God. Om iedere keer, als het ware, de Heer Jezus Christus aan te doen. Om voor Hem te leven. En om dat ook tegen Hem te zeggen. Iedere dag. Ja, ik wil voor U leven. Help mij daarbij. En verzorg het vlees niet om de begeerte op te wekken, staat er ook. Met andere woorden, zoek de verleiding nou niet op. Zoek die begeerte niet op. Maar hou je er verre van. Ja, richt je blik zo op Jezus. Alleen als je Jezus ziet, dan sterf je je begeerte af. En dat is een proces. En daar komen we nooit helemaal mee klaar in dit leven. Maar bid erom of de Heilige Geest je zo verandert en je zo, ja, je wil ombuigt. Dat je gaat doen wat Jezus van je vraagt. Ja, als je Jezus kent, dan zal je blijven tot in eeuwigheid. Leef dan van wat Hij schenkt. En leef naar wat Hij van je vraagt. Ik sluit af met dat bekende gedicht. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Amen. Zullen we de Heere God gaan danken en ook voorbeden doen. Ja, Heer Jezus. Dank u wel dat wij door geloof u mogen bezitten. Als het meest kostbare. Als dat wat alles zo ver te boven gaat. Heren, dan dan kunnen we veel missen als het op die begeerte aankomt. Want Heere, dan worden we gegrepen door het verlangen om u te dienen. Om u lief te hebben. Om uw wil te doen. En dan geeft u een geweldige belofte bij dat als wij uw wil doen, dat we blijven tot in eeuwigheid. Heere, dan zou er een eeuwig leven zijn dat hier al begint. En zullen we voor altijd in uw nabijheid zijn. Hier nog in het onvolmaakte, maar straks in de volmaaktheid. Heere, dat is onze hoop. Dat is onze houvast. Als wij op weg zijn door het leven. Als pelgrims. En Heere, breng ons dan thuis. In dat nieuw Jeruzalem. En Heere, wij bidden u. Wees ons ook nabij, juist ook in de worsteling met die begeerte, want in de tijd van Johannes werd er geworsteld met die begeerte, ook door gelovigen. En die worsteling is er nog steeds en die ervaren we soms in ons leven. En Heere, u kent ons hart, u kent ons leven. U weet ervan af, ook wat er in ons leven speelt, wat in ons leven de zwakke plekken zijn. Nou, Heere, verander ons. U weet wat wij nodig hebben. Schenk ons uw genade. En reinig ons ook van die begeerte iedere keer. Vergeef ons. Maar maak ons ook tot nieuwe mensen. Heere, wij bidden u zo voor de gemeente hier. In Zwijndrecht. Wil haar zegenen. Wil haar nabij zijn. In alle dingen die hier ook spelen. In al het werk wat er wordt gedaan. Zegen zo het werk. Dat door zoveel mensen op zoveel plekken gedaan mag worden. In de gemeente en daarbuiten. Heere, zegen ook. Predikanten en kerkenraad. Dat u hen zegen in het werk wat zij mogen doen voor de gemeente. En geef ook zo de onderlinge liefde tot elkaar. Onderlinge bewogenheid. De standvastigheid ook om bij uw woord te leven en te blijven. En Heere, wil ons zo bekleden met de Heere Jezus Christus. Of zoals een ander beeld het zegt, ons de wapenrusting omdoen, zodat we mogen strijden en mogen overwinnen. Wij bidden u ook voor de zendingswerkers die uitgestuurd zijn, ook vanuit de gemeente hier. We bidden voor Christophe en Marianne, Heere, zegen hen in het werk dat zij mogen doen, ook als zij een bruiloft bezoeken en geef ook nieuwe contacten en mogelijkheden ook om het evangelie te delen. Heere, wij bidden u ook voor Cora en Steven. Heere, wij danken u dat ze weer veilig mochten thuiskomen. En we bidden voor de Bijbelverspreiding in Nigeria en voor Bijbelvertaling. We danken u dat dat werk mag doorgaan en tegelijk. Er ligt nog zoveel werk. Zegen hen daarin. En geef zo dat alle projecten die zij mogen doen, mensen mogen bereiken. Ik bid u voor Bjorn en Marlies, die een werkvergunning hebben gekregen. En we bidden hen ook voor uw nabijheid in hun omstandigheden. En geef wat ze nodig hebben. Ja, zegen zo dat zendingswerk in deze wereld, wat op zoveel plekken mag gebeuren. En geef dat die blijde boodschap mag komen tot de einde van de aarde. En dat zo iedereen die naam van de Heer Jezus mag horen. Ja, Heere, zegen ook in het zendingsveld als het niet altijd makkelijk is. Als het ploegen op de rots is. Geef ons dan ook, geef ook dan mensen de moed en ook het vertrouwen en kracht om door te gaan. Dan bidden we ook voor het evangelisatiewerk hier in Nederland. Want ook wij zijn zendingsland. En Heer, ook hier is het vaak voor ons gevoel, ploegen op de rotsen. Maar we mogen toch ook wonderen zien die u doet in de levens van mensen. Dat u mensen trekt uit die wereld. En Heer, zegen zo iedereen die bezig is met evangelisatie. En geef dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. En bouw zo uw kerk door de wereld heen, in de vervolging. Maar ook hier. En geef dat u doorgaat. En dat we, wat is dan een geweldige belofte om te weten, dat de poorten van de hel uw gemeente nooit zullen overwinnen. Nou, Heren, wees zo ook met Israël. Zegen uw volk. Bewaar ze ook te midden van alle spanningen. En Heren, breng hen ook tot de Heer Jezus. Ja, ga met ons mee, Heren, deze dag. Geef ons nog een goede zondagavond. Wees met ons deze week. Help ons bij alles wat we gaan doen. Helpt u ons als dingen misschien moeilijk zijn. Als we tegen dingen opzien. Geef ons dan kracht en moed. Heer, wees ook zo nabij op de plek waar we werken, op de plek waar we naar school gaan, waar we onze opleiding volgen, waar we studeren, waar we stage lopen. Geef dat we mogen weten, de Heere gaat mee. En dat we in afhankelijkheid iedere dag van u mogen leven. Leer ons dat. Wij danken u zo voor de diensten, ook voor het heilige avondmaal dat vanochtend gevierd mag worden. En ook voor deze week, als er volgende week weer avondmaaldiensten zijn. Wilt u dan ons een goede voorbereiding geven. En volgende week opnieuw een gezegende viering. Heren, dat bidden wij u zo. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, alleen. Amen. Dan mogen wij tot slot zingen uit Psalm 116 en we zingen daarvan de versen 10 en 11, de versen 10 en 11 van Psalm 116. Gemeente, we mogen weer van hier gaan en we heffen ons hart omhoog tot God en we bidden hem om zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.